De schriftlezing is vanmorgen uit Efeziërs 2 en we lezen de verzen 4 tot en met 10. Efeziërs 2, de verzen 4 tot en met 10. En daar staat: God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Ja, het is een bijzondere tijd waarin we leven. Dat heeft u inmiddels misschien ook wel gelezen. Het is namelijk volgende week Sinterklaas. Oh, de aandelen hoor ik hier zeggen. Oh, waarschijnlijk bedoel ik dat. Maar dat is inderdaad zo. Het is best een hele bijzondere tijd waarin we leven. En dan, hoe vat je dat dan op? Ik heb er dus over nagedacht. Hè, en de kranten staan vol van crisis. En ik vraag me dan af, als ik hier in de zaal iedereen aanspreek, stuk voor stuk, dan denk ik dat er misschien één of twee er last van hebben. En dan nog niet eens zo erg. Maar we zijn wel bang dat we het gaan krijgen. En daarom stoppen we vast met... Oh nee, we stoppen niet met Sinterklaas cadeautjes, heb ik gehoord. Maar daarom stoppen we vast met het doen van grote aankopen. En zo creëren we met elkaar een crisis. Nou, dat is dan weer de achtergrondgedachte, hoe het ook gaat. Wat ik nou gedacht heb, in de loop van de laatste, zeg maar, 70, 80 jaar, heb ik gezien dat we wel meer crisissen gehad hebben. 1935, de grote depressie noemden ze dat. En daarna kwam 1973, dat was de oliecrisis. En daarna kwam in 1989, toen stortte de aandelenmarkt tijdelijk ineen. Daarna kwam 2001, toen stortte naast de aandelenmarkt ook nog gebouwen ineen door die vliegtuigen. En nu is 2008. Het is de vijfde crisis in 70, 80 jaar. Maar het leuke is van die crisis, als je goed oplet, dat ze steeds sneller op elkaar volgen. En waar plaats je dat nou? Ja, ik plaats dat in het beeld van een geboorte. Maar dat is mijn persoonlijke overtuiging, hoeft u niet te geloven. Maar ik plaats het in het beeld van een geboorte waarvan Paulus spreekt. Zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen, zo gebeuren ook deze dingen nu. Een plotselinge ineenstorting zal er zijn. Nou, er stort nog niks ineen, maar de dingen gaan wel steeds sneller achter elkaar. Net zoals geboorteweeën. Dat op een gegeven moment, dan voelt een vrouw die een kind gaat krijgen, een zwangere vrouw, voelt weeën. Maar pas tegen het eind dat die geboorte echt moet plaatsvinden, gaat dat steeds sneller. En ik heb zo eens een beetje de indruk dat dat nu ook gaande is. Maar dat is mijn persoonlijk geloof. Dat hoeft u helemaal niet te geloven. En we gaan het vandaag ook een beetje hebben over geloven. En voordat we dat gaan doen, zoeken we Gods aangezicht in gebed. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. U die de God en Vader van onze Heer Jezus Christus bent. U heeft zich aan ons bekendgemaakt dat u ook onze Vader bent. En daar danken we u voor. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn en is mogen nadenken een kort moment over de dingen die vanuit uw woord tot ons komen. Vanuit uw woord in ons hart komen en wat we daarmee doen. We danken u, Vader, dat we ten diepste mogen beseffen dat niets uitgezonderd, alles uit u en door u en tot u is. En ook al protesteren we daar misschien met ons verstand tegen, en ook al menen we dat we zelf toch ook wel zo nu en dan wel eens wat in te brengen hebben, als we er ten diepste over nadenken en ons daarin overgeven, weten we dat dat juist onze rust en veiligheid is. Dat u het bent die alle dingen leidt. En we willen u bidden, wilt u ons daarin ook nabij zijn vanmorgen, een geest van wijsheid en onthulling schenken in erkenning van u. Die erkenning dat u het juist bent, uit wie en door wie en tot wie alles is. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, ik heb vandaag een stukje gelezen, mede onder druk der omstandigheden. Heb ik aan Hans gezegd, laten we maar Efeze 2 lezen. Maar ik had ook diverse andere bijbelplaatsen kunnen noemen, want het gaat me eigenlijk een beetje om vers 8. Waar staat, want door genade zijt gij behouden, zijt gij geredden, door het geloof. Dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken opdat niemand roemen. Het gaat mij om geloof vandaag. En geloof, dat is, kan je zeggen, iets heel unieks. Geloof is een unieke gave van God. En ik bedoel dan uniek op twee manieren. Namelijk dat het zowel een uniek iets is. Hè, iets wat enig in zijn soort is. Omdat God het geeft. Maar het is ook uniek op een andere manier. Dat het voor ieder mens apart iets unieks is. We hebben niet één standaard geloof. Van one size fits all, zal ik maar zeggen. Van hier is een pakketje geloof, eet het maar lekker op en je weet alles. Ieder afzonderlijk heeft van God iets gekregen. Wat niet hetzelfde is als bij een ander. En dat is heel bijzonder. Het is eigenlijk echt uniek. Of om met de woorden van Ed te spreken. Geloof is een supergave van God. Hè? Super heb je nodig, zei hij net. En dat is denk ik ook het geval. Nou, we hebben een Bijbelse definitie van geloof. Geloof nu is een aanneming van wat wordt verwacht. Een overtuiging aangaande zaken die niet worden gezien. Dat is uit Hebreeën 11 vers 1. Nou, ik heb een paar woorden voor mezelf eens onderstreept. Het woordje aanneming, het woordje verwachten en het woordje overtuiging. Ik heb het ook met een klein kleurtje aangegeven. En wat is dan aanneming? Aanneming is iets voor waar houden. En wat hou je voor waar? Ja, iets dat je niet ziet, iets wat in de toekomst verborgen is, zou je kunnen zeggen. En dat is het tweede woordje. Verwachting. Iets wat verwacht wordt. Wat is nou verwachting? Dat is iets zeker weten. Maar dat is dan ook zeer persoonlijk. Jij weet het zeker. Voor een ander hoeft het helemaal niet zeker te zijn. Maar wat in de toekomst nog verborgen is. Eigenlijk kan je zeggen. Wat jij in je hart zeker weet. Hoeft voor een ander helemaal geen zekerheid te zijn. Want de bewijslast ligt nog in de toekomst verborgen. En dan het derde, die overtuiging. Wat is nou overtuiging? Dat is ergens zeker van zijn. Het gevoel hebben dat het de waarheid is. Nou, je proeft al aan het woordje gevoel dat voor de een die waarheid helemaal, dat hij er helemaal niet van overtuigd is. En een ander, die is zo overtuigd dat hij zijn mond niet kan houden. Nou, dat woordje overtuigen, dat komt ook op een andere plaats nog voor. En daar heeft het meer de betekenis van het woord dat ik net al noemde, een soort van bewijslast. En dat kunt u vinden in 2 Timotheüs 3 vers 16. De MBG die vertaalt dat dan niet met bewijslast, maar vertaalt het met weerleggen. He, dat alle schrift is God geademd om te overtuigen, om te weerleggen, zegt de Bijbel dan, zegt de MBG dan. Maar eigenlijk staat er iets van bewijslast te geven. Hè? Bewijzen te geven. En dat is, heeft ook te maken met overtuiging. Dat er op de een of andere manier ben je ergens van overtuigd, omdat je het als bewezen ziet. Nou, hoe komt dan geloof tot stand? Dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat heeft te maken met de bron. De bron van waaruit jij de dingen tot je laat komen, waaruit je de dingen hoort, Dat is heel belangrijk. Want hoe betrouwbaar is die bron? Nou, ik denk als je nou goed nadenkt over je leven, dan zijn er een heleboel dingen, een heleboel bronnen waaruit informatie of waaruit ja, feiten naar voren komen, waarvan je zegt van nou, dat is betrouwbaar. Als een klein kind van 3, 4 jaar, wat is voor een klein kind de belangrijkste bron? Nou, ik denk zelf dat een vader en een moeder de belangrijkste bronnen zijn voor kleine kinderen. Dus ja. Oh, nou denk ik toch ineens aan Sinterklaas. Nou ja, hoe kom ik daar nou ineens bij? Vroeger als klein kind geloofde ik in Sinterklaas. Want ik kom uit een geslacht dat fervente Sinterklaasvierders zijn. Dus dat werd bij ons ook thuis gevierd. En mijn ouders, die voor mij de belangrijkste betrouwbare bronnen waren, die hadden mij verteld dat Sinterklaas iemand was die bestond enzovoort. En ook al als kind dacht ik wel eens van nou, als die nou door die kachel naar beneden komt, zal die dan geen warme voeten krijgen. Toch was het zo dat ik dat toch geloofde, omdat het vertrouwen in mijn ouders groter was dan mijn verstand, dat nog maar zo piepklein was en over die vurige, koude, warme voeten sprak. Nou, ik denk dat het steeds moeilijker wordt voor ouders om het geloof in Sinterklaas levend te houden. Want vroeger kon je nog wel eens denken van hij kwam door die schorsen naar beneden de kachel in. Maar nou moet er alles door die pijpjes van de centrale verwarming, die ontluchtingspijpjes, gedouwd worden. En ja. Waar moet je je schoen neerzetten tegenwoordig? Voor de centrale verwarming, denk ik dan. En wat moet je dan zo'n kind vertellen? Zet je schoen maar neer voor de centrale verwarming, dan komt het paard van Sinterklaas door de pijpen naar beneden om dat worteltje eruit te halen. Ja, goed. Nou, u moet wel een heel goed verhaal vertellen, wil een kind zelfs dat geloven, dat moet ik je zeggen hoor. U wordt al gelijk als verdacht beschouwd en geen betrouwbare bron. Dus nou ja, u moet zomaar weten wat u met Sinterklaas doet, maar ik zou er geen verhaal bij vertellen. He, dat in ieder geval niet. En ik moet u zeggen, toen wij 30 hoorden van Andries, wij, Sander en ik, dat Sinterklaas geen eens bestond. Nou, we waren wel even geschokt natuurlijk, maar we zijn er gelijk mee gestopt. En dat, het hielp ook erg mee, want wij hadden het jaar daarvoor nog een Sinterklaas gehuurd toen mijn 2 was. En die heeft, tot die kerel wegging, heeft ze jankend bij mij op de trap gezeten op schoot. Maar hopend dat die gozer wegging. Dus wij waren eigenlijk wel blij dat Sinterklaas niet bestond en... Ja, we vonden hem ook wel een beetje raar eruit zien, heb ik gezegd. Nou, betrouwbare bronnen. Ouders kunnen betrouwbare bronnen zijn. Later, en dat zal je als ouder ook wel merken van je kinderen als ze naar school gaan. Nou, dan heb je echt competitie hoor. Dan krijg je echt een beetje concurrentie van de onderwijzer of de onderwijzeres. Want die is ook wel heel erg betrouwbaar. En zeker als er dan dingen verteld worden die jij anders zag, of die je kinderen anders geleerd hebt, nou, dan wordt het moeilijk. Het is een hele betrouwbare bron. Vandaar, ik denk dat ook het werk hier, hè, wat gebeurt met zondagsschool. Dat is heel belangrijk, want voor een kind is zo'n juffrouw een betrouwbare bron. En dus moeten het ook betrouwbare mensen zijn die een betrouwbare boodschap overbrengen, omdat die kinderen heel gevoelig zijn voor de informatie die zij geven. Nou, nog later worden we wat groter, dan worden we studenten, dan gaan we zelf op onderzoek uit. U weet wel hoe dat gaat. Meestal in een kroegje of zo, een bruine kroeg, dan ga je zelf op onderzoek uit. En dan merk je vanzelf inderdaad dat alcohol niet helemaal datgene brengt wat je gedacht had. En je, in die sfeer van wat ruimer denken, zal ik maar zeggen, dan wissel je informatie met elkaar uit. En nou, dan kom je tot de meest logische leerstellingen, die de volgende dag eigenlijk zo logisch niet meer lijken. We gaan zelf op onderzoek uit. En dat onderzoek, dat kan ook komen uit studie. En dat kan ook komen uit de Bijbel. Wat vind je een betrouwbare bron? En daarom kan een dominee of een bijbelleraar of op catechisatie iemand, of wat dan ook, kan een betrouwbare bron worden. Wanneer het gaat om het geloof dat Gods woord de waarheid is. En nu ga ik dus naar een specifiek stuk eigen geloof. dan is het zo dat je God als bron hebt. De Bijbel zegt op diverse plaatsen, en dat is ook het woord geloof zit daarin, betrouwbaar is het woord. Betrouwbaar is het woord. Maar als jij het woord niet betrouwbaar vindt, dan kan dat woord wel zeggen dat het betrouwbaar is, maar jij moet het ook maar geloven. En dat is natuurlijk een punt. En nou is het gekke met geloof dat God dat niet als een kant-en-klaar pakketje aan ons geeft. Dat zou hartstikke makkelijk zijn, net zoals je een CD-ROM in de computer duwt, even laden en huppla, het zit erin, in dat geheugen en daarmee is alles voor elkaar. Dat is niet het geval. En eigenlijk is dat fantastisch. Het zou wel makkelijk zijn als het anders was, maar het is heel fantastisch. Want daarmee zijn wij allemaal verschillend. God wil eigenlijk niet dat wij van die computergestuurde wezens zijn, die allemaal hetzelfde denken en hetzelfde doen. Nee, God die wil ons als individu met ons omgaan. Ieder persoonlijk. En daarom geeft hij ook een ontwikkeling die voor iedereen anders is. Kijk, ik heb andere ouders gehad dan u. Dat is al een begin. Dus we hebben andere invloeden die op ons afkomen. U bent misschien vroeger nooit naar de kerk geweest. Ik ben wel naar een kerk geweest, naar een zondagschool. Nou, iedereen, en dan weer van welke kerk, hè? Want we hebben de 10.000 zo'n beetje, over standaard geloof gesproken. Dus al die verschillende invloeden hebben meegewerkt om een geloof te ontwikkelen. En samen met dat geloof geeft God ook aan iedereen onderscheidingsvermogen. En dat is ook weer voor iedereen een beetje anders. En hij gebruikt daarvoor allerlei bronnen. Hè? Daar hebben we net al over gesproken. Ouders, een dominee, een leraar, een vriend. Vrienden, dat zijn kunnen heel belangrijke bronnen zijn om een bepaalde weg op te gaan. En sommige vrienden die hebben die bronfiets die zo hard naar beneden gaat. En als je dan achterop zit, dan kom je vanzelf ook daar terecht. Zonder super. Kijk, ook de Heer Jezus, die schonk aan de mensen geen kant-en-klaar geloof. Wat deed de Heer Jezus? Die vertelde gelijkenissen. Die deed wonderen. Die deed tekenen. Die deed dingen en die vertelde dingen waar de mensen verbaasd over waren. Die een hele diepe invloed op mensen had. Maar hij stopte geen disketten erin of zo. Hij vertelde wat. En de mensen konden dat ieder op hun eigen manier, konden ze dat daarover nadenken, dat zien. En sommigen zeiden het is een profeet en anderen zeiden dat hij weer wat anders was, een leraar. Maar wat de Heer Jezus probeerde onder zijn volk was hen te overtuigen van Gods kracht, vandaar die wonderen en die tekenen, van zijn goedheid en van de werkelijkheid van het bestaan van God. En in dat Nieuwe Testament, en met name in de Evangelie, kan je zien dat geloof een soort kanaal is, waardoor die wonderen en die tekenen en het begrijpen van wat de Heer Jezus vertelde tot de mensen kwam. Het was een soort van kanaal. En als het kanaal verstopt zat, dan gebeurde er nauwelijks tekenen. Want hij kwam een keer zo bij in zijn eigen streek, waar hij geboren was. En die mensen daar, die geloofden niet. Nou, en als je dat dan leest, dan zie je ook en dat daar maar heel weinig tekenen en wonderen gebeuren. Want het kanaal was er niet. Of het kanaal zat op slot. Ja, dat is ook logisch. Ze zei ook van, is dat niet die zoon van die timmerman? Nou, dat is gewoon maar iemand uit ons midden. Begrijp niet dat de anderen zo hoog van opgeven. We hebben hem zien opgroeien en nou, hij heeft nog een stelletje broers hier. En dat is ook al niet veel soeps. Hè? Want die geloofde de Heer Jezus niet. Dus die rommelt ook maar wat aan waarschijnlijk. Nou, allerlei redenen of bedenkingen waarom de Heer Jezus in zijn eigen streken niet zo geëerd werd als in andere streken. Waar het kanaal er niet was, daar gebeurden ook die wonderen en die tekenen niet. En wat ook daar een beeld van is, is dat God in staat is om de werking van geloof te blokkeren. Hey, je zou zeggen, God die zou juist de grote promotor zijn. God die zou juist dat de werking van het geloof moeten stimuleren. Nee, God kan het ook blokkeren. En gelukkig dat God dat kan. Want als Israël de Heer Jezus aangenomen hadden, waar waren wij dan gebleven? Nee, maar in Gods plan paste het dat zij dat geloof, dat dat geloof geblokkeerd werd. En dat Israël tijdelijk terzijde kwam. Omdat voor ons die deur van geloof open zou gaan. Hè? Waar Handelingen 14 over spreekt. Handelingen 14 vers 27. Daar staat dat God een deur van geloof opent voor de natieën. En er werd een beetje ruzie over gemaakt. Want er kwamen er uit Juda, uit Judea kwamen er. Die zeiden ja, maar je moet je wel de wet houden. Je moet je wel laten besnijden. En anders dan ben je niet gered. Dus daar kwam in Handelingen 15 heel de discussie over. Maar daar zei Petrus. God kiest uit jullie midden. Dat door mijn mond de natiën het woord van het evangelie gaan horen en geloven. En God. Steeds weer God, hè. De kenner van harte getuigt tot hen. Door het geven van de Heilige Geest. Zoals ook aan ons. Dat er geen onderscheid is. En hij reinigt hun harten door het geloof. God is actief. God opent een deur van geloof voor de natieën. En wat is dat geloof dan? Dat de heidenen gaan geloven dat Jezus hun redder is. Kijk in Gods woord. Ik weet niet precies hoe vaak het woord geloof voorkomt in het Nieuwe Testament. Maar een paar honderd keer zal het wel het geval zijn. Ik geloof sommige leraars. Vooral als ze ook een beetje uit de concordante hoek komen, dan geloof ik ze. Dus ik heb het niet zelf nageplozen, maar iemand heeft dat blijkbaar uitgezocht. En die heeft gezegd, er is op geen enkele plaats in de Bijbel waar het over geloof gaat. Maar enige suggestie te vinden dat geloof iets anders is dan Gods werk. Gods werk. Zelfs zijn er plaatsen waarin staat in de gebiedende wijze van je moet, hè, zoiets dergelijks. Van je moet nu op die bronfiets naar boven of naar beneden. Maar je moet geloven. Nergens staat je moet geloven. Terwijl er toch gebiedende wijs gebruikt wordt. Maar die gebiedende wijs in dat Grieks is eigenlijk meer een soort van verzoek. Het is nergens een opdracht, gij zult geloven. Nee, het is meer een bemoediging om tot geloof te komen. Of een uitspraak in Markus 5, vers 36. Daar staat, vrees niet, gebiedende wijs. Geloof alleen, gebiedende wijs. Maar het is meer een bemoediging om niet te vrezen en een bemoediging om tot geloof te komen dan een gebiedende wijze. Je moet geloven. Nergens. En hoe zit het dan bij Paulus? Nou ja, we hebben al een stukje gelezen, hè? Efeze 2 vers 8. Want in genade zijn jullie gered door geloof. Door geloof. Een ander stukje is bijvoorbeeld Romeinen 3 vers 22. Er staat echter een gerechtigheid van God door Jezus Christus geloof. Door het geloof van Jezus Christus. Geloof is een hele belangrijke zaak. Maar het is niet iets wat wij zelf kunnen ontwikkelen. Filippenzen 1 vers 29. Want aan jullie is de genade geschonken voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, daar komt het weer, maar ook voor hem te lijden. Nou, dat is een thema, moet je maar eens met Ruud over praten. Die heeft er een heel boek over geschreven. Over lijden. Maar ook in hem te geloven. Dat is een genade, staat er. In hem te geloven. Maar ook voor hem te lijden. Dezelfde worsteling hebben die jullie in mij zien. En nu over mij horen. Die teksten maken heel duidelijk dat God zowel ons redding geeft als geloof. Waardoor die redding voor ons een zekerheid aan het worden is. Kijk, en dat is zo belangrijk. Als God dat bewerkt, dat hij bekend maakt dat hij redder is. En hij allerlei invloeden gebruikt, hij geestelijk, maar ook mensen en omstandigheden. om dat aan ons hart te bevestigen, dan wordt het een zekerheid. God bestuurt al die invloeden in ons leven op een zodanige wijze dat dat geloof tot ontwikkeling komt. Het komt van buitenaf. En dat zijn geen bewijzen en geen ontwikkelingen die je met je vijf zintuigen kan horen, hè, of kan waarnemen met je ogen, je oren, nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar ook geestelijke invloeden. Het is Gods geest die in ons gegeven is. Dat is een geestelijke invloed. Maar er zijn nog meer geestelijke invloeden. De machten en krachten der duisternis. Hè, goede invloed geestelijk, maar ook kwade invloeden geestelijk, die beïnvloeden ons en die laten ons ja, dingen overwegen. En Johannes die waarschuwt voor, met name voor die geestelijke invloeden. Hè. 1 Johannes 4 vers 1, daar zegt hij van dat we niet iedere geest moeten vertrouwen. Hè. Er zijn mensen die stemmen horen. Nou, over het algemeen is dat iets waar je niet 1, 2, 3 gelijk maar van moet zeggen. Pats, dat is het helemaal. Hè? Sommige mensen die horen stemmen en die gaan naar het Rijksmuseum en die kopen dan een kaarsje. En die hebben een groot mes bij zich en die snijden die schilderijen aan stukken. Die hebben stemmen gehoord, het moet doen. Nou ja, ik vraag me af of dat nou een geest is die, waar je nou gelijk van moet zeggen van, nou, die leidt mij de goede kant op. Hè? Visioenen zien, dromen hebben, allerlei geestelijke invloeden. Met name in de New Age, hè, waar we toch heel veel om ons heen van meekrijgen. Daar worden die geestelijke stromingen heel erg sterk benadrukt ook. Hè. Men heeft het daarover over gidsen en zo, geestelijke ietsen. Of nietsen misschien eigenlijk liever gezegd. Geestelijke nietsen die je dan toch de berg afleiden, hè. We moeten ze met grote zorg onderzoeken. En Johannes die heeft een soort van waarmerk, zegt hij van, iedere geest die niet erkent dat Jezus in het vlees gekomen is, dat is geen goede geest. Dus dat is al heel duidelijk. Hè? Nou, dan moet je dan even met die New Age mensen gaan praten. Als je de naam Jezus al noemt, dan slaan ze al op de vlucht. Of ze proberen je te overtuigen dat die niet bestaat, enzovoort. Nou, onderzoek het. Maar ze zijn wel aanwezig in ons leven. En ze zijn aanwezig in onze omgeving. En we worden beïnvloed door al die dingen. En geloof, waarom is nou geloof zo belangrijk? Geloof is belangrijk omdat het ons beschermt. En ik wil even met u opzoeken Romeinen 12 vers 3. Romeinen 12 vers 3 en daar staat over de maat van geloof. Ik heb er wel eens over nagedacht en ik denk, ja, hoe zit dat nou? Maar ik begin dat nu een beetje te begrijpen, omdat ik er wat onderzoek over gedaan heb in de voorbereiding van deze predikatie. De maat van geloof, dat heeft juist te maken dat God met ieder afzonderlijk bezig is. En dat God met ieder zijn eigen weg gaat en dat geloof is niet bij iedereen hetzelfde. Je hoort wel eens mensen en dat is iets waarvan ik denk van ja, daar moeten we voor oppassen. Je hoort wel eens mensen zeggen, is mijn geloof wel groot genoeg? Want ja, als ik naar Paulus kijk, ja, dan noem je er ook een, zou ik zeggen. Als ik naar Paulus kijk, is mijn geloof dan groot genoeg? Nou, waarom heb je zo'n gedachte? Het gaat toch niet om iets wat je zelf gemaakt hebt? Van binnen. Het is toch, hebben we ontdekt, iets wat God geeft. Hoef je niet te vragen of het groot genoeg is. Is groot genoeg. En dat je in de toekomst misschien nog eens kan groeien in geloof enzovoort. Dat is een zaak die God ook zal geven. Maar de mate van geloof. Hè? Paulus waarschuwt ons om niet buitensporig hooggezind te zijn. Maar een gezonde gezindheid te hebben. Wat bedoelt hij daar nou mee? Wat is nou, moet je nou voor jezelf nadenken. Wat zou het nou kunnen zijn, als Paulus zegt, niet buitensporig hooggezind te zijn met betrekking tot je geloof? naar de mate van het geloof. Wat zou dat nou betekenen? Niet buitensporig hooggezind te zijn. Naar de mate van geloof. Ik vond het heel, heel moeilijk eigenlijk om te denken, wat zou daar nou mee bedoeld worden? Nou, als je nou zegt tegen iemand van, ik ben gered, want ik geloof. Nou, is fantastisch. En jij gaat naar de hel, want jij gelooft niet. Oh, dan ben je buitensporig hooggezind dat het blijkbaar iets van jou is wat jij gedaan hebt. En wat die ander niet gedaan heeft, waardoor jij gered bent en hij niet. Terwijl ze niet eens geloven dat de hel niet bestaat. Dus er ontbreekt wat aan hun geloof. Maar een hoge gezindheid hebben is dat jouw geloof de maatstaf is. En als een ander die niet gelooft, ja, dat is eigen schuld, dikke bult. Dat is zeer hoogmoedig. En dan ben je niet je bewust dat geloof iets is wat God aan je geeft. En dat God jou iets heel kostbaars en iets heel unieks geeft. Precies persoonlijk op jou toegesneden. En dan denk je van, ik heb geloofd en er zijn liederen over. Maar als je met die mensen praat, dan is het van, jij hebt niet gekozen. Dat is toch wat anders dan geloof, dat God schenkt. Is mijn geloof wel groot? Ja, uw geloof is groot genoeg. Want uw geloof is alleen maar, mag ik het zo zeggen, is alleen maar het open doen door God van het luikje dat zicht geeft op het werk van Jezus en op het geloof van Jezus. Het raampje gaat open en u herkent het omdat God het raampje in uw hart open gedaan heeft. En u kijkt naar buiten en u zegt, het geloof van Jezus Christus, dat is groot genoeg. En niet alleen maar voor mij, maar voor de hele wereld. Dus of uw geloof nou groot genoeg is, dat is helemaal niet eens interessant om daarover te praten of over te denken. En het is fantastisch dat God mensen individueel geloof toedeelt. Zodat we allemaal individuen zijn en met elkaar kunnen praten en van elkaar kunnen leren. En wat Paulus zegt, hè, van dat hij de Romeinen wil bezoeken om ook door hun geloof versterkt te worden. We kunnen elkaar, omdat we allemaal zo individueel en uniek zijn daarin, kunnen we elkaar met elkaar het geloof delen en elkaar daarin versterken. Dat is fantastisch. Dat geloof, dat is toch fantastisch. En wat is dan de waarde? Wat is dan de waarde van geloof? Uiteindelijk, heb je er wat aan, hè? Daar gaat het natuurlijk om. We zijn toch een beetje economen allemaal, hè? En ik bedoel, jij geeft ook niet graag 100 gulden uit voor iets dat een tientje waard is. Dus heb je nou wat aan dat geloof? Het geloof dat de Heer Jezus stierf voor onze zonden. Wat geeft dat? Vrede. Dat bevrijdt ons van schuldgevoelens. Dat bevrijdt ons van angst en twijfel. Dat geloof, God schenkt dat, die zegt, het gaat niet om jouw geloof. Het gaat om het geloof van mijn zoon, dat al deze dingen volbrengt. Dat heel mijn plan draagt en waar ik je deelgenoot van wil maken. Ik heb je raampje open gedaan. Het is mijn zoon. En ik ben de betrouwbare. Het evangelie, hè, staat in Romeinen 1, vers 16. Dat is een kracht van God. Voor ieder die gelooft. Hoe belangrijk is geloof? Gods kracht komt tot je. En daardoor verdwijnen die dingen die onrust geven. En daardoor ontvang je de vrede in je hart. 1 Korinthe 13, vers 13. Dan eindig ik maar een beetje, want ik zie zo regelmatig al een wat onrust. Maar zuster, geloof. En dan hoef je niet onrustig te zijn dat het te lang duurt, hè? Nee, plagen maar. 1 Korinthe 13, vers 13, hè? Nu blijven dan geloof, verwachting en liefde, deze drie. De grootste daarvan is de liefde. Waarom is de grootste de liefde? Omdat die blijvend is voor altijd. Maar geloof en verwachting, dat zijn zaken die God in ons huidige leven, in het huidige beheer hier op aarde gegeven heeft. En je kan zeggen, geloof dat is een gigantische bescherming. Lees dan maar Efeze 6 op na. Hè? Het schild van geloof. Maar geloof, dat verbindt ons in wezen, als het een zekerheid wordt in je leven, dat verbindt ons nu al met die heerlijke toekomst die God toegezegd heeft. En daarom kan je blij zijn. Daarom kan je blij zijn, omdat je uitziet naar datgene wat je verwacht, wat nog niet zichtbaar is, maar waarvan je zeker weet dat het komen gaat. Die geweldige verwachting. En als die heerlijkheid die God ons toegezegd heeft, echt gekomen is, ja, wat heb je dan nog aan geloof? Want dan maak je het mee. He? Dan verdwijnt geloof gewoon, het is niet meer nodig. En zelfs verwachting is dan achterhaald, want de verwachting die is uitgekomen. En de liefde, die blijft. Altijd. Kijk, geloof is ontzettend belangrijk, als u dat maar beseft. En er hangt zoveel van af. Het geeft je die vrede. Maar het allermooiste van geloof, echt het allermooiste van geloof, is dat het door God wordt gegeven. Aan ons. Zomaar. Om niet. He, laten we God geloven. Laten we roemen in de verwachting die we hebben. Maar mogen die zaken ons ertoe leiden dat we ons hart mogen vullen met de liefde die God erin uitgestort heeft. Om hem, maar ook elkaar, lief te hebben.